Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris en ik ben bestuurslid van Rauw samen met mijn medebestuursgenootje Miles Momo.
Hey Doris, hoe is ie?
Lekker, hoe is het met jou?
Lekker, ik heb er eigenlijk weer gewoon super veel zin in.
Ja.
Ik heb heel veel gehoord over deze gast, dus ik ga hem het hemd van het lijf vragen.
Gaan we ook zeker doen. Aflevering 5 is het inmiddels. Hoe vind je tot dusver de eerste helft van het seizoen?
Ja, ik heb het overleefd. Ik ben benieuwd naar de reacties.
Ja?
En ik ben benieuwd of mensen het leuk vinden, maar waarschijnlijk wel.
Nou ja, en ook al vind je het helemaal niks, al je feedback kunnen we natuurlijk enorm waarderen.
Zeker.
Dus ga naar onze Instagram pagina, daar heten we We Are Raw. Of Facebook pagina of onze website, LinkedIn, weet je, DM, slide Miles in zijn DM's. Wat je ervan vindt, van de podcast dan niet van hemzelf. En
mag ook.
Oké, prima, bij deze uitnodiging staat. Doe dat vooral. Maar we gaan ons inderdaad focussen op de gast van vandaag. En dat is niemand minder dan Rens Verwij.
Welkom.
Ja, dat is jouw cue. Ja, welkom.
Jij moet welkom tegen mij zeggen of andersom?
Nou, nee, helemaal niet. Het is wat jij wil. Wat wil je dat ik zeg? Shalom, salam alaikum.
Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik vind het heel leuk. Vanaf het mailtje dat je stuurde dacht ik, ja, dat vind ik tof. Ja, ik ben fan van deze podcast en ik ben blij om hier te zijn.
Dus cool man, nou,
heel tof.
En onwijs leuk dat je wilde komen. Ook voor jou, net zoals bij iedere gast, hebben we even een introotje gemaakt. En vanuit daar gaan we starten.
Er is wel één belangrijke vraag, Doris.
Oh jee.
Heb jij je huiswerk gedaan?
Ik heb zeker mijn huiswerk.
Dit is een kenner. Dit is duidelijk een kenner.
Ja, nice. Daar gaan we. Let's go. Rens Verwij was misschien wel de beste dakdekker van Zaandam en omstreken. Hij zorgde er mede voor dat daken goed werden schoongemaakt en mensen dus echt een goed dak boven hun hoofd hadden. En dat ging allemaal best van een leien dakkie. Totdat hij merkte toch liever aan funderingen te willen bouwen. Want strategie is namelijk meer zijn ding. Dus toen hij van Digital Planner aan de slag kon als stratege bij Vice, ja, toen schreeuwde hij het van de daken. Daar was hij onder andere betrokken bij Appytoday en Booking.com. En inmiddels gaat hij uit zijn dak als Head of Strategy bij Dept. Maar wat is nou een goede strategie en hoe zorg je ervoor dat jouw strategie de juiste fundering is voor de rest van het project? We gaan het vragen aan Rens Verwij.
Je lachte op dakdekker.
Ja, ik lachte daar heel hard om. Ja. Ja.
Waarom?
Ja, ik ben een week lang dakdekker geweest. Ik heb dat ooit een keer ergens verteld. En mijn dakdekcarrière was zeer onsuccesvol.
Oh, wel.
Ik vond het verschrikkelijk om hoog te staan.
Voor iemand die bijna 2 meter is.
Ja, dat is heel ironisch. Maar ik vond het echt verschrikkelijk. Maar het was super leerzaam en ook weer leuk om dat meegemaakt te hebben. Maar ik ben echt de aller slechtste dakdekker die er bestaat.
Ja.
Ik was vooral...
Quote me on that.
Cool. Hey Rens, ook de eerste vraag voor jou. Hoe zag je allereerste werkdag eruit?
Ja, jeetje. Dat is het cliché, want volgens mij zegt iedereen dat is echt al een hele lange tijd geleden voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik dan terugga naar Telegraaf Online Sales. Dat was mijn eerste stage eigenlijk, waar ik per ongeluk een beetje terecht ben gekomen. De eerste dag dat ik daar kwam was, ik had net mijn vorige stage opgezegd, omdat ik zat in Limburg in een huisje ergens. Ik vond het verschrikkelijk. Ik was daar eenzaam. En ik ben daar gewoon... op een gegeven moment heb ik mijn school gebeld en gezegd... Ik wil dit niet. Ik ben een sneu iemand die naar huis wil met heimwee.
Oh, wauw.
En toen zeiden ze... Nou, toevallig heeft er net iemand gebeld van de Telegraaf. Die zoeken per morgen stagiaires. En ik studeerde toen sportmanagement en marketing.
Yeah.
Dus ik wilde iets met sport. Met Telegraaf is totaal niet met sport. Maar omdat ik wat nodig had, dacht ik... Ja, oké, prima. Ik ga dat wel doen.
Yeah.
Een heel leuk gesprek gehad met Marcel Udo. Degene die het op een gegeven moment is opgericht. Het was dan Telegraaf Online Sales. Dat was de digitale tak, de eerste digitale tak van Telegraaf. Ik ben daar op gesprek geweest en eigenlijk is daar begonnen waarom ik in de media ben terechtgekomen. Anders had ik misschien nu ergens iets in de sport gedaan.
Wat had je dat niet stiekem liever gewild?
Iets in de sport? Ja, ik had het allerliefste profvoetballer geweest.
Oh, ja, nou,
wie niet?
Ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Maar daar heb ik en de aanleg en alles niet voor, zeg maar.
Okay.
Maar dus ik vind dit een heel goed alternatief.
En was dat Wat heb je daar geleerd voor jezelf uit die stage?
Ja, die stage die was te gek.
Ik ben überhaupt wel benieuwd. Wat moest je doen? Laten we daar eens even beginnen. Wat moest je doen? Goeie vraag.
Hij heeft zijn huiswerk gedaan.
Ja, lekker. Nou, we begonnen daar met z'n vijven, dacht ik. En na 5 maanden toen ik daar wegging, zaten we daar met 25 mensen. Oh. Dat was gewoon eigenlijk de tak van de afdeling van Telegraaf. Die ze zijn begonnen om die digitaliseringsslag te maken in revenue, in inkomsten.
Welk jaar is dit?
2008.
Oké. Okay.
Ja, 2008 denk ik. Ja, 2008. Dus we verkochten daar banners, medium rectangles en leaderboards en dat soort dingen. Ik ben op een gegeven moment nog naar beneden gestuurd naar de postkamer om een doosje leaderboards te halen. totaal in de maling genomen. Maar dat is wat we deden. We deden gewoon de banner sales en eigenlijk alles voor Telegraaf.
Want jij kwam daar binnen, maar toen wist jij natuurlijk nog niet wat banners waren.
Nul. Nee. Echt nul. Ja, nee, het begon met pixels en dingen. Maar omdat we gewoon zo snel groeiden, kreeg ik daar best wel veel kansen om, ga maar doen. Op een gegeven moment, we moeten ook iets met mobiel verkeer wat wij hebben. Van, ga maar een mobiele propositie schrijven. En toen heb ik een two-page geschreven en gekeken welke vendors je hebt daar binnen, wie dat zou kunnen doen. Dat heb ik daar een beetje opgezet en ook wanhopig mislukt wat ik geprobeerd heb en toen weer succesvol geweest. Maar omdat het zo snel groeide, ben ik mogen allemaal gaan doen. En daar super veel geleerd. Ja, en daar is voor mij het zaadje geplant, of het plan.
Voor strategie bedoel je? Of
nou, voor de mediawereld, reclame en creatie. Dat is daar allemaal een beetje begonnen. Dus als je vraagt naar mijn eerste dag, dat was daar. Ik vond het Telegraaf een heel leuk bedrijf op dat moment. Er zat heel veel groei in, heel veel energie. En ook een beetje dat cowboy gevoel van, we weten het niet, maar we gaan dit gewoon doen. En we zien wel waar we stranden.
Want het was nog wel voordat de recessie erin kwam, toch? Of niet? Even voor de jongere luisteraars, dat rond 2011 was er een gigantische economische recessie.
Toen was er nog zo'n kut.
Ja. Maar toen mochten mensen wel nog naar buiten. Verschil tot nu natuurlijk. Maar want je liep stages bij de Telegraaf. Ja. Mocht je daarna blijven of?
Dat wilde ik niet per se. Dat kon geloof ik wel, maar dat wilde ik niet. Want ik wilde gewoon endoor. Ik wilde een volgende stage doen. Die heb ik op een gegeven moment bij Groep M gedaan, bij een mediebureau.
Ja.
Toen ben ik bij een zoekmachinebureau beland daar, als mijn tweede stage. En eigenlijk een beetje hetzelfde als met Telegraaf Online Sales. Ook een beetje per ongeluk daar terechtgekomen. Ik vond het vet. Ik wilde kijken bij mediabureaus. En ook iets wat heel snel groeide. Dat ik zelf campagnes mocht opzetten. En ik zelf mocht kijken wat dat gebeurde. Grootste fout die ik gemaakt heb daar was voor een campagne voor Unilever. Dat ik geen dagbudget had ingesteld.
Oei.
Voor de mensen die in die business zitten. Dat betekent dat je gewoon in één keer je hele budget er doorheen ramt. Dus ik kwam, op maandag kwam ik aan. Toen had ik geloof ik 17.000 euro uitgegeven in dat weekend. Maar dat kon daar wel allemaal. Een soort van ga maar doen. Want we hebben heel veel werk. En volgens mij vind je dit leuk.
Maar waarom kon dat toen wel? En ik heb dan het gevoel dat het tegenwoordig dit veel minder kan. Zeker vanuit een stagepositie. Klopt dat? Ben je dat met me eens of niet?
Nee, ik zou dat... Ik vind het een leuk fan, maar ik zou dat willen weerspreken. Want als er kansen zijn, als er groei is en als er te veel werk is voor de mensen die er zijn, ik denk dat je heel snel dan geneigd bent om te zeggen, ga maar doen.
Nee, dat zeker wel, maar ik bedoel meer van een stagiair die in een weekend 17.000 euro uitgeeft.
Dat was ook niet top.
Gelukkig.
Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is van veel mensen die dit luisteren, die willen graag de creatieve industrie in. Of werken er net in. Maar wat ik ook heel interessant vind van het werken met banners en het maken van campagnes, kan je ons uitleggen wat daar zo super interessant aan is. Wat is het mooie aan dat helemaal uitzetten?
Ja, jeetje.
Heb je huiswerk nog niet gedaan, Rens?
Ik vind het een goede vraag. Want ik wilde eigenlijk meteen antwoorden van dat is wel echt in 2009 geweest. Dat is een tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil wel ook de voorliefde eigenlijk uiten voor ook dat werk. Want je krijgt een canvas, of dat nou een banner is, of een TVC, of een out-of-home, of whatever. Je krijgt een canvas om iets mee te kunnen. En daar moet je zoveel mogelijk mee kunnen. En ik heb dat heeft me altijd getrokken. Van wat kan ik hiermee? Wat zit hierin? Dus wat mij betreft is het creëren van een banner net zo tof en net zo belangrijk als het creëren van een TVC.
Klinkt mooi gezegd. Ja, en ik merk ook heel erg dat nieuwsgierigheid, denk ik, is ook belangrijk. Ook voor zeker als stagiair, maar ook ik merk vanuit jou heel erg dat je dan nieuwsgierig van wat kan ik eigenlijk en waar liggen de grenzen?
Ja, ik denk dat de allerbelangrijkste eigenschap is van iemand in ons vak. Ik denk ook als stratege. Ik zeg soms wel eens gekscherend, een zonnebril is onze allerbelangrijkste tool die je moet hebben. Je gewoon op straat ook naar mensen kijken. Gewoon een zonnebril op en gewoon observeren wat er gebeurt. En gewoon hoe fascinerend het is hoe mensen handelen of niet handelen of reageren op bepaalde dingen.
Oh, en de zonnebril is dan juist dat mensen niet zien dat je
exact.
Kijkt.
Ja, gewoon, okay. En dat mis ik zo op een terras zitten en gewoon kijken wat er gebeurt om je heen. En ik denk die nieuwsgierigheid, niet alleen naar het vakgebied, maar ook gewoon naar mensen en alles wat er omheen drijft. Ja, dat is voor mij de fundering, om dat weer even terug te halen. De fundering van wat er in ons vakgebied moet zijn om mooie dingen te maken.
Want wanneer kom je er dan voor jezelf achter dat met zo'n zonnebril een beetje rondkijken vanuit nieuwsgierigheid, dat op een gegeven moment een ding voor je werd?
Ja, ik heb me natuurlijk een beetje voorbereid op dit gesprek. En ik kwam erachter dat mijn journey so far is best wel eigenlijk toevallig gegaan erin. Dat ik gewoon stapje voor stapje elke dag van, oh, dat is vet. Dat is tof. Want op een gegeven moment heb ik nog de universiteit gedaan. Heb ik 2 jaar mijn master gedaan.
Is dat tussen 2009 en 2011 geweest?
Ja, zoiets. Ja. En daarna kwam ik terug. En toen, ik wilde graag bij een creatief bureau werken. Want dat heeft me gewoon altijd getrokken. En toen heb ik naar 20 bureaus destijds een mailtje gestuurd. En ik heb dat later nog wel eens teruggelezen. Is hilarisch. Daar staat eigenlijk in, ik ben Rens Verwij. Ik kan helemaal niks, maar ik wil heel veel. Je moet me aannemen. Dat was een beetje de strekking.
Wanneer kan ik beginnen?
Ja, nul reactie gehad daarop. Een half jaar later kreeg ik ergens een keer verdwaald belletje. Maar ik ben teruggegaan naar degene waar ik mijn stage heb gelopen bij Groep M, Rogier. En gewoon gevraagd van, hey, ik zit een beetje vast. Ik kom niet door. Wat denk je dat ik moet doen? En hij zei eigenlijk meteen van, misschien moet je bij een mediebureau gewoon gaan werken. Ik ken daar mensen. Elja kan ik wel met je op gesprek komen. Elja Polak. En toen ben ik bij Mac beland. Eigenlijk bij een mediebureau. En,
ja, MEC, niet te verwarren met de Gouden Bogen. Nee, Mac, die verwerking MEC. Maak ik wel eens. Maar...
Ja. Het heet nu Wavemaker. Destijds heette het Mac. Ja. En toen ben ik daar maar begonnen, omdat ik dacht, ja, dit vind ik tof, dit ken ik. Ik wil hier stappen in maken.
Want je was daar digital planner, zie ik hier.
Ja.
Dat heb je 2 jaar gedaan. Wat hield die functie een beetje in?
Ja, eigenlijk was dat vooral binnen het team waarbij we werkten, was ik verantwoordelijk voor de digitale executies daarvan. Dus het plannen van banners, advertorials, partnership. De hele RTB en ad exchange kwam toen heel erg op. Mm-hmm. Dat implementeren. Dus ik heb daar ook conversiepaden in neergezet voor stage entertainment en dat soort dingen.
Okay.
Dus ik was verantwoordelijk voor alle digitaal, tenminste binnen de klantenpakket wat ik had. Vooral.
Maar gewoon echt het geval dat je dus stel, weet je, ik kom naar jou toe en ik zeg, Rens, moet een banner setje inplannen, go. En
exact.
Ja. Hoe voelde dat voor je om dat te doen?
Ja, vond ik ook vet. Ja, het was allemaal nieuw. Alles is nieuw.
Had je voor jezelf überhaupt een beetje in die tijd een richting van, daar zou ik uiteindelijk naartoe willen?
Ja, 100%. Want dat klinkt allemaal heel toevallig.
Nou ja, dat
zo is het ook. Zo is het ook echt wel een beetje gegaan. Maar ik had eigenlijk nadat ik 2 maanden bij Mac werkte, had ik al van, ik wil stratege worden. 100%.
Waarom?
Ja, ik vond het gewoon, ik zag de strategen daar aan het werk. En ik op een gegeven moment kreeg ik een beetje door wat dat betekende. Van dat je de grote lijn neerzet, spin in het web. Eigenlijk de directie bepalen waar we heen kunnen. En kijken hoe je zoveel mogelijk invloeden daarin kan stoppen om daar te komen.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft me altijd getrokken. Dat vind ik nog steeds tof.
Ja.
En ik vond het heel tof omdat, voor mijn gevoel waar strategie, daar komen heel veel mensen bij elkaar. Ja. En heel veel input bij elkaar. En dat verwerken en dat neerzetten vond ik heel tof.
Want het heeft toch nog wel een jaartje of 3 geduurd voordat je daadwerkelijk strateeg werd. Al dan niet bij Vice in plaats van bij Mac.
Ja.
Want vond je dat lastig om daardoor... Ik kan me voorstellen, ik ben ook zo iemand. Ik ben wel als creatief begonnen bij een reclame. Goed, nu werk ik voor mezelf, een ander verhaal. Maar ik kwam wel binnen bij een reclamebureau. Dat ik wel bij mezelf dacht van ja, maar ik wil uiteindelijk wel dat bereiken. Maar vond het moeilijk om daar te komen. En ik denk dat er misschien ook andere mensen zijn die het doel wel voor ogen hebben, maar niet weten welke stappen ze erin moeten maken. Zeg maar. Hoe heb jij dat destijds voor jezelf gedaan?
Ja, opportunistisch is wel het juiste woord. Ik werkte denk ik 2 jaar bij Mac. En je had die Jim-competitie.
Ja, Jim is een...
Young in Media.
Ja. Ja.
En dan heb je elk jaar heb je zo'n talent award ding. En dat had ik van gehoord een jaar eerder. En ik werkte nog maar 2 jaar in de media. Op een gegeven moment, als ik er nu weer over nadenk, krijg ik het zweet op mijn rug. Ben ik op een gegeven moment gewoon bij de CEO naar binnen gelopen, bij Erik Kramer. En gezegd, je moet me mee laten doen met dat gymding. Want ik ga het winnen.
Oh, wow.
Zo ben ik een beetje binnen gelopen. En nogmaals, dit is misplaatste arrogantie ten top was het.
Ja.
Het leuke was wel, ik won dat inderdaad dat jaar. En voordat ik wist dat ik won, werd ik gebeld door Vice. En die zeiden van ja, ik wil, we zoeken een strateeg. En ik werkte al met hun op bepaalde projecten.
Yeah.
We zoeken een strateeg. Wil jij dat niet hier komen doen? En daar reageerde ik op je vraag. In mijn hoofd was het van oké, maar over 10 jaar word ik strateeg. Want ik ga nog heel veel stapjes doorlopen. Yeah, en ik ga zoveel mogelijk kennis verzamelen. En toen werd ik eigenlijk een soort van snel shortcut kreeg ik aangeboden. Want je kan nu strateeg worden.
Yeah.
En toen dacht ik, toen ben ik gaan praten met Vice en daar hing gewoon zo'n vette sfeer. Gewoon een beetje dat gevoel van, ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik vind dit wel heel vet.
Het lijkt me ook een hele andere sfeer dan bij, zeg maar meer een veel jongere sfeer dan bij Mac waar je zat.
Totaal. Maar dat winnen van dat gymding heeft me wel zeg maar dat stapje gebracht om dan strateeg te worden. Dus om heel concreet antwoord op je vraag te geven, dat was mijn pad. Ik ben best wel snel strateeg geworden daarin, omdat ik in mijn hoofd had van ja, dat duurt voor mij nog 10 jaar. Ik ga nog eens dit doen en dat doen.
Mm-hmm.
En daar kwam ik best wel snel. En toen kwam ik bij Vice terecht en dat was zo vet.
Voordat we daar even beginnen, wil ik nog heel even terug. Want vanuit misplaatste arrogantie, zoals je het zelf zegt, wist je van tevoren dat je in het kantoor van de CEO binnenliep en zei, ik ga die gymcompetitie winnen. Waarom dacht je dat?
Ja. Ik wist het gewoon. Ik heb ook gewoon de avond daarvoor. Zei ik, Erik, morgen de gymding, hè? Nee, ik neem hem wel even mee naar huis. En dat klinkt nu veel man dan ik ben, want ik sprak hem nooit.
Ja.
Ik had het gevoel gewoon van, ik vind dat super tof. Ik vind het in een competitie element. We kregen dan geloof ik 3 uur lang om verhaal te bedenken. Toen dacht ik, ja, dat is precies wat ik tof vind. Gewoon dus een oplossing
toch
te
denken. Toch dat strategie ook dan meteen.
Ja, ik vond dat super vet. En voor mijn gevoel, neem ik nog een heel klein voorsprongetje op jouw laatste vraag. Dat gewoon maar doen en kijken waar je uitkomt. Het had ook niet erg geweest als ik het niet had gewonnen. Want niemand had dat verwacht. Dan had ik binnengekomen en gezegd, ja, ik heb wel mijn best gedaan. Maar het is hem niet geworden.
Ja,
maar ik toevallig wel.
Nou, dan toch. Dat was gewoon heel even tussendoor benieuwd naar. Want we willen toch even nu een sprong maken naar Vice. Daar heb je uiteindelijk 5 jaar, bijna 6 jaar gewerkt. Ja. Kwam binnen als strateeg. Je droom eigenlijk kwam dus veel sneller uit dan dat je van tevoren had bedacht. Hoe was die tijd voor je?
Ja, dat was ik wil oppassen dat ik niet steeds de krachtterm vet gebruik. Maar
waarom niet?
Het was gewoon heel vet. En ook daar begonnen we met 4 mensen. En dat was eigenlijk de opzet om te kijken hoe we de media business van Vice, dus eigenlijk onze redacties, hoe we dat profitable konden maken. Hoe we dat aan merken konden koppelen en daar dingen konden doen.
Yeah.
We begonnen met z'n vijven. En dat explodeerde op een gegeven moment gewoon naar 60, 70 mensen.
Want was dat in een periode dat Vice echt zich al ook echt in reclame bewoog?
Nee. We waren echt met z'n vieren. Je hebt Nadine ook in je podcast
gehad. Nadine de Ridder, ja.
Ja, die was één. Met z'n vieren waren we dan.
Maar het waren gewoon de cool kids, toch? Gewoon de cool kids de cool kids. Maar die gewoon, met wel de kennis in huis, maar die gewoon met heel veel bluff zeiden, ja, kom maar op met je opdracht.
Ja. Ja, dat was wel de basis. En het vette was, we wisten het ook echt. Want de propositie was, we kunnen jongeren aan jouw merk binden. Dat kunnen wij, omdat wij jongeren zijn. Punt. Dat was de hele propositie.
Maar gewoon echt vanuit jullie vieren, wij zijn de jongeren? Of weten dat ook de lezers waren van de website?
Exact, ja. Okay. Met de hele achterban van Vice 18. Want wij waren dan met z'n vieren. Maar de Vice-redactie was denk ik met z'n 30 toen, geloof ik. En daar haalden we al onze kennis vandaan. En het is wel interessant dat je zegt, de cool kids. Want bij Vice werd dat altijd zo genoemd. Soort van ja, dat zijn die hippe mensen. En ik vond dat in het begin doodeng. Maar ja, ik ben een jongen uit Zaandam. Ik ben dakdekker geweest.
Yeah.
Thanks voor deze intro. Perfect stigma die ik wil hebben. ik heb me daar nooit mee geïdentificeerd. Maar wat ik op een gegeven moment realiseerde is dat die mensen hip zijn. Omdat ze extreem geïnteresseerd zijn in het nieuwe. In wat er nu speelt. En dat gebruikten wij heel erg voor merken om dat daaraan te koppelen.
Want waar ik wel benieuwd naar ben is dat. Zo, hoe ik Vice ook van vroeger kende, was het echt, je wilde alles lezen en alles kijken. Want ze hadden heel goed, ze konden heel goed de verschillende interesses inbrengen. Zoals je zag bijvoorbeeld als vaak crossovers, bijvoorbeeld hip-hop, naar weer eten, naar weer sport. En dat was heel tof. Maar tegenwoordig, als je dat ziet, is het zo versplinterd, zeg maar, om te kijken van, wordt het nog, zeg maar, hoe was het toen dat al die dingen op één plek samenkwamen? Want tegenwoordig kan iedereen overal zelf zoeken. Maar voor mijn fijn gevoel was Vice is echt de plek waar je heen ging toen. Als jij om jouw interesses te bekijken. Hoe zag je dat toen?
Ja, dat en grappig dat je dat zegt, want dat was inderdaad de opzet. Waar het altijd over passion points, zeg maar zo, eten, hip-hop, skaten. Dat was het belangrijkste. En die kennis vanuit die scene gebruikten wij om merken een rol te geven. Op een gegeven moment hebben we dat gedaan voor Converse, voor Johnny Walker, voor Nike, voor echt de grootste merken. Alleen maar omdat we dat door hadden en omdat we mensen bij ons hadden werken die alles wisten van dat domein of dat onderwerp en die dat ook echt leefden. Dat was voor mij als strateeg, als kennisbron, ja, onuitputtend. Iets waar ik heel erg in mee ging. En hun altijd kon consulteren over wat is nu top, wat is nu gaande. Dat werkte gewoon heel goed.
En misschien een beetje een lastige vraag, maar zie je dan op een gegeven moment ook dat dan de wereld daaromheen aan het veranderen is? Want op een gegeven moment zit je in een piek en eerst weet iedereen je te vinden, maar steeds meer mensen gaan je nadoen, steeds meer platformen gaan je nadoen, er komen steeds meer nieuwe bij. Zie je op een gegeven moment dan die piek en zie je op een gegeven moment dat je over die piek heen bent? Of heb je dat ervaren?
Nee, ik heb dat nooit ervaren. Ikzelf deelde ook altijd heel veel informatie over wat wij leerden en wat we zagen en wat wij vonden. Ik heb op heel veel conferenties gestaan en gewoon gedeeld wat het verhaal was waar ik in geloofde en waar wij als Vice in geloofden. Ook met de notie van wij doen ons ding en als jij jouw eigen ding wil doen, is dat helemaal prima. Je kan nooit dit doen. En ik denk dat Vice daar nog steeds uniek in is. In die toon. Dus,
maar was het dan ook zo dat zodra merken jullie begonnen te benaderen voor samenwerkingen, dat je dus daarmee de stem die Vice toen had en ook nog wel heeft, om die toe te passen in briefing, zeg maar. Hoe ging je daarmee om?
Ja, dat was in het begin hilarisch. Want mijn functie was natuurlijk om een merk daaraan te koppelen. En ik moest met de redactie daarmee aan de slag. Want dat zijn de mensen die echt wat wisten. Yeah. In het begin zie je natuurlijk journalisten. Die zijn gewoon intrinsiek gemotiveerd om journalistiek te bedrijven. Yeah. En niet reclame.
Nee.
Of iets commercieels te doen. Dus daar zit een hele grote spanning.
Yeah, yeah.
Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon wel het vertrouwen winnen van die mensen. Van maar met deze kennis kunnen we echt vette dingen doen.
Yeah, yeah.
En niet alleen maar een soort van een reclame pushen, maar we kunnen echt hele vette dingen maken.
Hoe wist je hen dan te overtuigen?
Ja, gewoon met ze praten en geïnteresseerd zijn in wat zij doen. Ook gewoon meegaan met ze in bepaalde dingen.
Maar had je dan meer moeite om zeg maar de redacteuren mee te buigen naar een creatief idee voor een merk, of een merk meer mee te buigen richting de stijl van de redacteuren, zeg maar.
Dat is een hele goede observatie, want dat is op een gegeven moment de rol die je hebt om het van die twee kanten te kunnen bekijken.
Yeah.
Om zeg maar de input te krijgen die je wil en om merken zover te krijgen van iets minder jouw merk gaat je helpen. Om daar cases voor te maken, om daar bewijs voor neer te zetten en ook gewoon motiveren waarom dat het beste is. Dus precies dat was wel een groot deel van de rol die we hadden met die afdeling, om dat echt bij elkaar te brengen. Maar het interessante met Vice was gewoon, we begonnen echt zo. We begonnen echt zeg maar redactionele formule om dat zeg maar soort te koppelen aan merken. Op een gegeven moment gingen we een stapje maken. Een soort van, als Vice weten we heel goed hoe we content moeten distribueren, hoe we dat moeten maken en wat voor type content je moet hebben. Dat werd op een gegeven moment de propositie. Dus ik ben van een soort van mediahuis, zijn we toen gegroeid naar een contentbureau die dat heel erg goed uitnutte. En toen we dat heel lang gedaan hebben, toen merk je dat we een bepaalde andere type klanten kregen. En dat we toen echt gewoon een soort van 360 full-blown creative agency werden. Omdat we gewoon dat stapje ook konden maken.
En jullie hadden gewoon alles in huis natuurlijk ook.
Ja, wat ik heel tof vond in die groei, is dat, daarom heb ik 6 jaar gezeten, elke 2 jaar was het een ander bedrijf. En konden we weer een stapje maken naar van, maar we kunnen nu breder en we kunnen onze kennis op deze manier inzetten. En die gedachtegang, continu kijken van waar zit mijn credibility, waar zit mijn propositie en waar zit mijn waarde. Dat hebben we best wel goed gedaan. En dat vind ik nog steeds heel tof om te doen.
Houdt ook denk ik wel echt uitdagend. Want wat ik wel ook interessant vind om te zien, je bent natuurlijk echt bij de mediabureau kant begonnen, waar heel veel dingen belangrijk zijn rondom cijfers. En richten dat je moet het kunnen uitleggen. En je moet het altijd kunnen kwantificeren. Maar Vice was natuurlijk veel meer gericht op gevoel en op cultuur. Wat is voor jou, na die 6 jaar terugkijken, wat is voor jou de waarde van cultuur en jeugdcultuur?
Ja, huge. Ja, dat... ik wil bijna zeggen dat het een overbodige vraag is. Omdat zeg maar, als je dat niet begrijpt, dan vind ik dat je een heel groot deel van ons vak mist. En dat heeft niet alleen met cijfers versus creatie te maken. Het gaat gewoon begrijpen wat mensen willen. En we hebben het, als je het over cultuur hebt, ben je snel geneigd om te denken van, oh, het gaat over skateboarders, het gaat over creatieve. Maar cultuur in de breedste zin is ook gewoon mensen uit Appelscha die daar wonen. En die het heerlijk vinden om op vrijdagavond de Voice of Holland te kijken met een zak Haribo snoep en een Lay's chips. Zeg maar, dat is ook cultuur. Gewoon mensen begrijpen. Begrijpen waarom de woonbeurs die we hebben, de huishoudbeurs, waarom dat zo groot is. Ik vind dat zo'n groot onderdeel, een beetje teruggrijpen op wat ik eerder zei, dat begrijpen wat mensen drijft, dat is essentieel.
Het is gewoon weer die van, zet je zonnebril op en ga kijken wat mensen doen, ja. Want dat is gewoon weer de cultuur.
Ja, dat was vorig jaar, voordat we in lockdown gingen. Ik ben vader geworden, wat ik ook vertelde, voor de tweede keer nu. Maar mijn eerste dochter gingen we naar Enkhuizen, daar is zo'n sprookjeswonderland.
Oké. Okay.
Ja, dat is natuurlijk heel erg wennen als je denkt, ik ben van, oh, ik kan de wereld aan, ik ben jong. En dan sta je opeens in Sprookjeswonderland met allemaal anders. Ja. Heel kut. En ik stond daar op een gegeven moment en mijn vriendin die was dan met mijn dochter in op van die paardjes. En ik stond daar en ik dacht, iedereen heeft zijn eigen bammetjes mee bijvoorbeeld. Ja, gewoon alleen ja. Dat fenomeen al. Een soort van, waarom? En de een heeft een zakje, de ander heeft een bakje. En dan zie je volwassen mannen, zie je gewoon met zo'n cars bakje dan een broodje eten. En dat je denkt van, ja, neem jezelf nou niet serieus of zo? Of wat vet dat jij dit gewoon doet zo open bloot. Gewoon dat soort momenten, daar even bij stilstaan. Een soort van, ja, vet. Iedereen gedraagt zich weer anders. En ik ben in de positie om daar een soort van communicatie voor te maken. En die mensen te beïnvloeden op een of andere manier.
Ja, want ik kan best wel goed begrijpen dat zo inzicht als van hoe dat iemand bammetjes mee heeft. Is gewoon weer buiten je bubbel stappen en kijken van. Ja, gewoon misschien moet onze propositie iets meer richting Wunderland in Enkhuizen dan richting een skatepark.
Nou, ja, 100%.
Ik denk ook wel eens dat we soms vergeten, want we wonen en werken allemaal vrij veel in Amsterdam. Maar dat is natuurlijk een enorme wereld buiten Amsterdam die dan in Enkhuizen er wel weer dan geconfronteerd wordt, zeg maar.
Ja. Ik heb een keer, ik heb een keer gesproken met Jaapie van Truus. Die heeft natuurlijk ook in de podcast
Jaapie geweest. Stoppelenburg.
Ja, en die vertelde heel tof tegen mij van, er wordt heel veel content natuurlijk gemaakt, heel erg ook gericht op de Randstad. En hij vertelde mij dat hij volgens mij een WhatsApp-groep heeft, waar hij dan foto's of dingen in plaats van die zegt, die wij dan denken van, oh ja, dan doen we bijvoorbeeld iets met Harry Styles en zo.
Ja.
En dan zie je daar in plaats en mensen zeggen van, wie is dit?
Ja,
dan is dat
ja.
Een hele goede graadmeter van, oké, wow, dit was even er in de bubbel. Laten we het gewoon voor iedereen maken.
Ja.
Ik vond dat een heel interessant inzicht van, ja, dat is misschien. Willen die mensen gewoon een bammetje meenemen naar Winterwonderland, weet je wel? Ja.
Maar dat, ja, maar echt, Jaapie, die komt bij Depp vandaan. En die is dat daar begonnen. En die WhatsApp-groep hebben we nog steeds. En soms is het zo pijnlijk dat je in je eigen bubbel zit en je deelt dan zoiets. En dat mensen echt zeggen, ja, nee, dit ken ik helemaal niet. Of waar slaat dit op? En of koppel je helemaal niet aan dit merk. Nee. Het is zo'n goede sanity check. En misschien om nog wel eerder te reageren van, ik kom uit een cijfermatige wereld en ben naar de creatieve wereld gegaan. Als je kijkt wat data met ons kan doen, gedragsdata, die kan heel veel van dit soort interessante culturele fenomenen blootleggen. Op een schaal die ik als mens niet aan kan. En dan wordt het de implementatie van data voor je creatief proces wordt nog interessanter. Want ik ben Rens Verwij met een geschiedenis en een bepaalde beleveniswereld. Maar door te kijken naar bepaalde datastromen en dat te interpreteren, kan ik zoveel meer zien en meer begrijpen van wat mensen willen zien.
Ja, maar je kan denk ik schuifjes aan en uitzetten en gewoon kijken naar mannen of naar interesses. En dan, maar zijn we, ook even een side question, maar zijn we in de creatieve industrie niet een beetje bang voor data? Omdat we bang zijn dat het creatieve proces in de weg staat? Of nee. Zie je dat helemaal niet zo?
Nee. Ik denk zeker niet. Ik denk dat we gewoon nog niet. Ik denk dat we scratching the surface, wat we er nu nog mee doen. En ik denk dat we gewoon, dat is ook een proces waar we wat meer moeten ontdekken. En wat iedereen voor zichzelf eigen moet maken. Ik denk zeker niet dat we daar bang voor zijn. Ik denk dat het grootste woord is wat we hedendaags hebben. Alleen wat we er nog mee kunnen, ik denk dat echt nog een onontgonnen terrein is. Dus nee, zeker niet bang. Ik denk dat eerder juist mensen nog niet gezien hebben wat er allemaal mee kan, inclusief mezelf.
Ik wil heel even terug nog in je begintijd van
Vice. Doris houdt de lijn vast. Heb je door?
Ja,
lekker door.
Nee, goed. Maar daar houden. Dat is belangrijk. Ja. We moeten toch een verhaal lijn erin houden natuurlijk. 6 jaar gewerkt. Je zei daar straks om de 2 jaar merkte gewoon dat het een ander bedrijf werd. Dan kan ik me voorstellen dat daardoor de dynamiek om te willen blijven werken groter is. Wat is in die eerste twee jaar, wat is dan het ding geweest waarvan je dacht, ja, zo vet dat ik dit met onder andere Nadine heb mogen neerzetten?
Jeetje, dat is echt een hele goede vraag. Ik ga daar super eerlijk in zijn. Ik denk niet dat daar noemenswaardige output uit geweest is.
Oké, maar waarom niet dan?
In de zin van dat daar projecten uit zijn gekomen wat nu wat over 100 jaar nog steeds over gesproken wordt. Omdat dat gewoon zoeken was ook. En we hebben echt wel toffe dingen gedaan. We hebben met Bavaria een soort van stedenaanpak gedaan. Dat we jongeren steeds meer met Bavaria kregen. We hebben met Jack Daniels, en dat heeft Nadine toen vooral gedaan. Met Jack Daniels hebben we Future Legends opgericht. En dat was toen met Kensing. En allemaal bands die toen totaal niet bekend waren en nu echt heel groot zijn.
Chef Special bijvoorbeeld.
Chef Special, ja. Ja, zat er allemaal in, ja, geloof ik ook. Dat was heel tof. Ik heb met Lipton zelf op een gegeven moment dat we dachten, we gaan een content platform maken en dan gaan we. Ben ik zelf met een soort van, hey, dan hebben we niemand voor. Nou, dan ga ik zelf wel in een soort watergevecht staan en dingen uitzoeken. Voor mij was die periode echt dat. Echt een soort van uitzoeken wat er allemaal mogelijk was. En dat stretchen. En daarin heel veel vette dingen gedaan. Maar ook gewoon kijken wat er maar mogelijk is.
Maar wat heeft dan in die uitprobeerperiode ervoor gezorgd dat je dus... Heb je dan in die 6 jaar tijd wel werk gemaakt waarvan je dan nu zegt, dit zou over 100 jaar nog steeds met trots bekendgemaakt mogen worden of verteld worden?
Ja, 100%. Ja, ik vind ook echt dat over 100 jaar dat nog steeds bekend moet zijn.
En dat is nee, oké. Okay, maar wat is dan eigenlijk uit die tijd je paradepaardje?
Nou, jij hebt je huiswerk gedaan. Ik heb dit voorbereid.
Ja.
Ik voelde dat deze aan ging komen. Ik heb twee dingen in mijn carrière. Ik heb heel veel dingen gedaan waar ik super trots op ben. En ik heb ook, eigenlijk ben ik op alles wel trots op, omdat ik gewoon heel veel dingen ook gewoon geleerd heb van, oké, hier zit net even een heel andere nuance in. Ik denk twee dingen. We hebben voor Nike een groot project gedaan in Oost-Europa. Dat ging over hoe we hardlopen weer eigenlijk een soort van op de kaart konden krijgen. In Istanbul en in Moskou, dat soort steden. We zijn er ook echt heen gegaan, 5 dagen lang bijvoorbeeld in Moskou geweest. En het was zo tof. Daar is een hele nieuwe manier van een creatieve cultuur aan ontstaan. Die het beste van een soort van de Sovjet-tijd en het beste van hedendaags gebruikt. Alles in die stad bruist gewoon en bubbelt gewoon. Dat merk je meteen.
Hoe moet ik dat voor me zien? Die kruisbestuiving tussen het oude en het nieuwe?
Ja, daar zijn veel mensen die daar veel meer kennis over hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld de Lumpen Agency. Dat is een modellenbureau. Die levert nu aan de grootste modehuis ter wereld. En die hebben allemaal een beetje die esthetiek. Die modellen hebben allemaal die Sovjet-esthetiek. En dat is nu helemaal, wordt het geadapteerd.
Tof.
Dus het gaat op heel veel verschillende manieren. En je merkte gewoon, in Moskou bruiste echt alles. In Istanbul was dat dan weer de hele andere kant. Toen we daar gingen hardlopen, werden we aangevallen door straathonden. Er waren niet heel veel soort van trottoirs waar je over kon rennen. Niet echt parken. Veel vrouwen die het moeilijk vonden om in strakke renbroeken te rennen. En daar waren wij als Nike. Die zeiden van, ja, nee, run. Met allemaal perfecte flare shots en perfecte situaties. Toen hebben we gewoon een campagne gemaakt die daar veel rauwer in was. En dat gewoon allemaal erkende.
Dus maar veel meer de realiteit belichten.
Veel meer de realiteit. En van, wij weten wat er speelt. En bijvoorbeeld in Istanbul hebben we het niet op stadniveau, maar op wijkniveau. Omdat die stad zo groot is. Zo relevant te gaan en mensen daarin mee te krijgen. Om te laten zien van, wij weten wat er op een dag speelt. En daar hebben we gewoon vette videocontent gemaakt. We hebben met influencers samengewerkt. Daar een heel pakket omheen gedaan. En voor mij was dat wel een soort van hoogtepunt in mijn carrière. Omdat we daar iets anders hebben gedaan. En ook echt iets, zeg maar, relevants gedaan hebben voor de mensen die daar leefden. En niet gewoon gedacht, dit is een leuk haakje. We gaan nu iets heel bombastisch maken.
Maar hoe kom je daar dan bij om het op die manier te doen? Als je weet dat er vooral in de reclameindustrie, tenminste, dat is mijn beleving, vaak het perfecte plaatje moet worden laten zien. Of het positieve benaderd wordt. Terwijl dit dus, wat je zegt, veel rauwer is. En op meer op wijkniveau.
Ja, nou, dat was ook voor die briefing en voor die situatie was dat het beste. Omdat, ik vind het ook heel mooi om perfecte dingen te maken en iets ideaals neer te zetten.
Yeah.
Zeker. Maar voor deze briefing was dat gewoon het beste. Omdat Nike zag gewoon dat het marktaandeel aan het teruglopen was op rennen in die steden. Omdat ze een wereld lieten zien waar mensen zich niet mee konden identificeren. En ik denk dat we als merken, dat is ook een stapje naar nu, dat een wereld creëren waar je jezelf mee kan identificeren wordt belangrijker dan ooit. Ook omdat we steeds meer digitaal gaan doen. Dus er wordt ook weer meer aanbod, meer anonimiteit. Dus iets als je merk, zeg maar, daar groot in maken en laten zien van, ik ben een merk voor jou. Ik snap wat jij doet. wordt steeds belangrijker. Dus dat hebben we daar best wel hard neergezet, omdat dat op dat moment het beste was om te doen voor Nike.
Is toch een soort van, nou, je vraagt naar het paradepaardje. Dan ben ik ook wel benieuwd wat dan in jouw carrière, of niet zozeer bij Vice te zijn geweest, kan ook al bij Dept zijn of daarvoor nog. Heb je ooit iets meegemaakt in je werk waarvan je dacht, dit ik zou er eigenlijk nooit meer aan herinnerd willen worden dat het zo slecht was, maar ik heb daar zoveel van geleerd. Het kunnen natuurlijk niet alleen maar over de positieve dingen hebben natuurlijk.
Ja, shit.
Vaak zijn de dieptepunten de plekken waar je het meest van leert eigenlijk.
Ja, ik heb niet één specifiek heel erg pijnlijk iets. Ik heb wel op heel veel projecten, ik denk, nou, dat hadden we beter kunnen doen. Dat had er meer in moeten zitten.
17k over de balk heen gespeeld.
Ja.
Daar had je een leuk feestje van kunnen geven. Ja.
Nou ja, kijk, het hoeft niet desastreus te zijn natuurlijk. Maar gewoon even een project waarvan je dacht, ja, nee. Gewoon daar eigenlijk vrijwel alles was gewoon, of nee.
Ja, ik zou een project willen aanwijzen waar ik voor mijn gevoel mijn ethische normen heb overschreden, die ik nu anders zou hebben. Ik ben heel hard aan het nadenken of ik dat ooit gedaan heb. Of ik nu tot een besef ben gekomen wat ik vroeger nog niet had. En dat heb ik niet.
Nou, gelukkig.
Ik heb altijd wel gehandeld vanuit een soort moreel kompas of zoiets. Want voor mijn gevoel zou dat de enige reden zijn waarop ik nu tegen zou zeggen, dit was echt een hele slechte campagne.
Yeah.
Want tactisch is overal wat op aan te merken.
Ja,
we hadden daar een slimmere koppeling kunnen maken met een donatieding. Of waar we hier betere casting in kunnen hebben. Absoluut. Maar als je me vraagt, heb ik echt ergens een soort uitglijder gemaakt op dat gebied?
Nou, dan bedoel ik dus niet zozeer dat gevolg heeft gehad voor een merk of voor het bureau of WhatsApp. Maar misschien ook, ja, je zei het zelf heel mooi. En toen moest ik denken, dat zou natuurlijk inderdaad ook kunnen. Dat je je eigen grens over zou zijn gegaan van, ik doe dit, maar ik sta er dus eigenlijk helemaal niet achter.
Nee, ja. Dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik daarin ook wel altijd gewoon transparant en open ben naar iedereen. Ook vooral naar de mensen waar je mee werkt, met klanten.
Ja.
Dit vind ik niet tof. Dus nee, dat heb ik niet. Nee.
Nou, 6 jaar bij Vice gewerkt. Op een gegeven moment na 2 keer of 3 keer om de 2 jaar een ander bedrijf dacht je bij zo, ik wil toch echt iets anders. Toen ben je naar Dept gegaan. Why? Overigens, ik heb niks. Dit klinkt alsof ik een haat tegen Dept. Helemaal niet hoor.
Waarom naar Dept?
Why? Ja, nee, ja. Helemaal niet. Nee. Maar ik ben gewoon, waarom wilde je een switch maken?
Nou, omdat ik na 6 jaar Vice merkte ik dat ik degene werd die een paar keer zei van, dit hebben we al gedaan.
Oh, ja.
En dat ik op een gegeven moment dacht, de koffiekopjes, dan moeten we echt wel weer, nu mogen we echt wel nieuwe. En toen dacht ik, ik wil niet zo iemand worden. Ik wil niet iemand worden die een soort van dit gaat tegenhouden. En tegelijkertijd kwam het heel organisch, kwam ik met Dept in gesprek. En eigenlijk na de eerste meeting die we hadden, had ik al zoiets van, dit zijn leuke mensen. Hier zit heel veel energie. Hier zit heel veel potentie. En wat ik zei, de mensen die ik daar sprak, vond ik heel leuk. Dus toen ben ik eigenlijk daar best wel makkelijk begonnen. En wat ik gewoon heel vet vind aan Dept en is de combinatie van een veel breder speelveld dan dat we bij Vice hadden. Dit gaat echt in de breedte met van de data kant, de technologie kant, de creatie kant, de design kant. Alles hebben we onder één dak. Waardoor ik zelf weer gewoon veel meer kan leren. En veel meer kan gebruiken om de creativiteit in goede banen te leiden. En de strategie neer te zetten. Dus dat vond ik zeg maar een soort van de hard facts wat ik bij Dept heel tof vond. En tegelijkertijd vond ik het heel lieve mensen en leuke mensen.
Maar is het dan ook zo dat je zeg maar de cultuur die Vice heeft en had, daar was je natuurlijk gewend bij. Hè? Je zei zelf, je had gewoon een soort van vinger aan de pols van wat vinden jongeren vet.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dan bij een bureau als Dept, oké, je weet het wel, maar dat die afstand daardoor iets groter is. Hoe vond je dat om te ervaren? Of was dat misschien wel?
Ja, dat was wel. Ten eerste was dat. Kijk, je hebt zelf ook daar een rol in. Een bureau is een combinatie van mensen. Dus zeg maar, Dept is daarin ook dynamisch. Dus ik bracht dat daar ook. En je merkt gewoon dat als je iets met creativiteit doet, moet je dat gevoel hebben. Dat gevoel hebben van wat speelt. Dus ik wil niet zeggen dat het bij Dept niet is. Bij Vice was dat de propositie. Bij Dept hebben we een andere propositie en een andere zienswijze hoe we denken dat we klanten kunnen helpen. En dat zit heel erg op het soort combineren van data, technologie en creativiteit. En ik vond, wat ik ook eerder zei, die proposities zo helder en zo krachtig en voor mijn gevoel toekomstbestendig, dat ik zoiets had van, ik vind dit enerzijds heel tof om aan mee te werken. En om hier mijn steentje aan bij te dragen en dit te accelereren. En twee, ik vind dit zelf heel erg tof om te gaan ontdekken. En daarom is die stap voor mij is heel makkelijk gegaan. Ik heb nooit gesolliciteerd of zoiets na Vice. Het was het eerste gesprek wat ik met Dept had. Ik dacht, dit vind ik tof, dit ga ik doen.
Ja, want je gaf natuurlijk ook aan helemaal in het begin van het gesprek dat je het leuk vindt om mensen van verschillende disciplines bij elkaar te brengen. En dan zit je daar natuurlijk geweldig.
Oh man, het is soms zo frustrerend. je wil altijd, nou je wil niet, maar je hebt de ambitie om de slimste ergens te zijn. En je wordt op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat er op bepaalde vlakken mensen echt 100.000 keer slimmer dan jij bent. Dan krijg je gewoon afkortingen om je oren geslingerd dat je denkt, dat weet ik niet. Maar vertel me, dit is rustig. Want hoe zou dit dan tot leven kunnen komen? Hoe kan ik dit dan gebruiken? Ja, dan gaat zo'n wereld open. En het is enerzijds heel frustrerend, omdat je gewoon het besef moet hebben van ja shit, ik moet die mensen zoveel mogelijk hun kennis uithalen. En anderzijds is het gewoon een snoeptuin. Ja. Speeltuin
of snoepwinkel.
Ik heb je dan vandaag leren kennen. En als ik zo goed naar je luister, ben je heel erg geïnteresseerd. En dus je zegt ook in het begin van, ik zet die zonnebril op. Dus ik wil heel erg kijken naar andere mensen kijken. Waar haal jij dan eigenlijk je inspiratie vandaan? Want ik vind jou wel iemand als een spons. Waar haal je je inspiratie vandaan? Zijn dat boeken? Zijn dat films? Zijn dat mensen?
Mensen. Punt.
Nou, tot zover de podcast dan.
Ja.
Ik
denk dat het allerbelangrijkste is. Want wat we niet moeten vergeten is dat wij maken dingen voor mensen. Dat is het eindresultaat. En ik kan zelf heel lacherig worden als we het over doelgroepsegmentatie hebben. Met casual, pretty en om van dat soort dingen. Ik denk, ja, daar voel ik me totaal niet bij horen. Ik ben Rens Verwij, vader van Milou en Maeve uit Zaandam. Met mijn geschiedenis. En ik ben niet een soort van, weet ik veel, Joop. Een soort van doelgroep. Dus ik vind het vet om gewoon te kijken van wat drijft mensen. En hoe kunnen wij daar iets van maken?
Maar hoe doe je dat dan? Want uiteindelijk zit je natuurlijk ook bij een bureau en spreek je tijdens je werktijd heel veel van je collega's. Hoe kom je daar buiten? Hoe kom je zeg maar dicht bij die verschillende doelgroepen?
Ja, nou, ik denk enerzijds hebben we geprobeerd, en dat kan 100 keer beter, maar ook in de opbouw, in de demografie van ons team, te kijken dat we van verschillende kanten een onderwerp kunnen belichten. Ik denk dat essentieel is. Anderzijds heb ik gewoon ook mijn eigen vrienden. En wat ik net zei, we hebben ook gewoon, je hebt ook datastromen die je daarvoor kan analyseren.
En toch denk ik, omdat je zegt dat mensen je grootste motivatiebron is, data kan de mensheid denk ik heel lastig vangen.
Ja.
Dus wat haal je dan uit die data? Oh goed, je zei in het begin al van, we're still on the surface van wat we ermee kunnen. Maar toch, mensen en de mensheid koppelen aan data en cijfers lijkt me dus heel lastig. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is gewoon ook puzzelen. Het is niet zo lineair als dat we dat graag zouden willen. Het is ook gewoon een zoektocht. Het is best een iteratief proces waarin je gewoon denkt van, oh, misschien als ik dit combineer met dat en als ik het op deze manier interpreteer. Want als we gewoon lineaire data zouden volgen, dan zouden we met z'n allen kattenfilmpjes maken.
Ja, precies.
Weet je wel? Die interesse kom je dan uit. Omdat die absoluut zijn. Maar als je gewoon gaat nadenken van, oh, als ik dit nou combineer met dat. En soms is het ook toevallig, weet je wel. Soms is het ook gewoon een vraaggesprek wat je hebt met mensen. En ik vind een goed voorbeeld. We hebben ooit voor bol.com hebben een TVC gemaakt. Dat ging over proefkamperen. Nu ik het zeg, ga je het herkennen. Maar je hebt het nooit beseft dat dit zo was.
Want, okay.
Wij Nederlanders die zetten dus onze tent op voordat we op vakantie zijn gaan. Om te kijken of hij lek is.
Yeah.
Het is gewoon een fenomeen wat in parken gebeurt, in achtertuinen. En op een gegeven moment, iemand benoemde dat. En toen was het van, wow, ja, dat is een ding. Dat is een ding. Mensen die zetten hun tent op in de tuin. En toen zijn we wel met data gaan kijken van, hoeveel mensen doen dit dan? Hoe groot is dit? Hoe groot is dit interessegebied? Dus het is echt niet dat we een soort van algoritme hebben lopen.
Nee,
en dan
precies.
op een knop drukken en dan uitkomt van, nou, dit is een magisch inzicht. Het is altijd de combinatie van die interpretatie. Ja, en dat, ja. Ik vind dat, daar moeten we nog veel verder op.
Wat is volgens jou überhaupt de magie van strategie?
De magie van strategie is eenvoud. En ik denk als wij een strategie neerzetten of een idee bedenken of iets neerzetten en ik moet jou in 10 minuten vertellen dat ik een bron gevonden heb op CBS of op CBS die zegt dat in 2018 deze doelgroep groter is gemaakt en daarom heeft iemand gezegd dat, ja, dan ga je al mis. Als ik iets kan vinden wat zo eenvoudig, wat zo soort van undeniable waar is. Ja, dan gaan we het allemaal kunnen herkennen. Mm. Dus de magie van strategie is om dingen simpel te maken en eenvoud toe te passen.
Neem je dat ook mee in je eigen leven?
Ja, ik was ook wel benieuwd. Ja, als jij met je twee kinderen op pad bent, ben je dan nog steeds patronen aan het... Je ziet best wel patronen of je ziet kleine geitjes. Sta je altijd daaraan? Sta je altijd aan?
Ja. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Zeg maar, dat is ook dat maakt me als mens beter en als stratege beter. En ook als mijn rol binnen het bureau maakt dat beter. Om dat te kunnen begrijpen. Dus ja, ik ben daar wel altijd mee bezig. Ja, gewoon niet heel bewust. Maar dit vind ik ook gewoon leuk.
En wat valt je dan nu op qua in jouw zonnebrillenwereld? Wat valt je nu op wat misschien groot gaat worden? Of juist een hype gaat worden of iets... Kijk, we zitten allemaal thuis en het is allemaal corona, het is allemaal kut en we kunnen allemaal niks anders. Maar die snap ik wel. Maar wat zie jij in jouw eenvoudbril, zonnebril? Wat zie jij ontstaan waarvan je denkt, hey, dit is interessant?
Ik denk, dit is niet iets wat ik alleen observeer. Maar wat ik gewoon zie is dat steeds meer mensen... honger krijgen naar natuur. Toch veel meer teruggaan naar een soort van de basis. En ik denk dat het misschien ook de leeftijdscategorie waarin ik in zit. Ik ben nu 33. Misschien dat het ook een soort van groep mensen is die dan een soort van buitenhuisjes gaat kopen. Of veel meer back to basic gaat.
Ik heb wel serieus gehoord van het weekend dat kavels kopen al bijna niet meer te doen is. Ja,
echt. En ook je ziet de periferie van de Randstad. Dat is echt booming. De huizenprijzen gaat daar harder dan daarbinnen. Ik vind dat gewoon een interessant fenomeen. Dat we binnen de situatie waarin we zitten als samenleving. Dat we kennelijk toch zoiets hebben van laten we dan teruggaan naar de eenvoud. En niet meer een soort van het groteske en alleen maar ontdekken. Maar ook gewoon teruggaan in wat we als mensen kennen. Een heel zweverig antwoord. Maar
nee, helemaal niet.
Dat is het eerste wat
ik denk. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft door... dan maak ik hem nog even wat af. Dan denk ik van, omdat je zat natuurlijk tijdens de COVID heel veel binnen. En als je binnen zit, ga je ook meer naar binnen en meer nadenken. En veel mensen zijn erachter gekomen om daar even uit te ontsnappen. En om eventjes... letterlijk het hoofd leeg te krijgen dat buiten de plek is om dat te doen. Want je merkt heel goed in deze tijden, hoe meer we binnen zitten, hoe gekker we werden. Dus ga lekker naar buiten, zeggen we vanuit een dichte studio.
En neem een hond. Nou ja, dat helpt voor mij onwijs. Ja.
Ja. Ja. Nou, je ziet ook dat de asiel steeds minder vol zitten.
Ja.
Omdat dat ook massaal gebeurt.
Ja. Ja.
Ja.
Ik ga afronden door de vraag der vragen te stellen.
Al?
Ja, nu al. Het, is, het gaat hard, hè? Voordat je het door hebt, zit je alweer aan het einde. Ja. Welk advies heb jij voor jong talent uit deze industrie?
Ja, nou, wat ik al eerder zei. Wat ik vet vind aan deze podcast, is dat iedereen die hier is, heeft een ander antwoord op die vraag.
Ja. Dus jij gaat de eerste zijn die eenzelfde antwoord gaat geven?
Nee. Nee, wat ik hoorde werd Jordi, Patricia, Jaapie, Marion. Allemaal hebben ze een ander antwoord. En wat ik vet vind, is dat we als industrie hebben we nooit een uniforme waarheid waar we naar streven. Ja. En dat is echt super interessant om dat te beseffen. Dat als je misschien accountant bent, dan ben je op zoek naar een soort van waarheid. En dat hebben wij niet. Het is altijd anders. Daarom hang ik aan de lippen van mensen als Lode Schaefer, die het al zo lang doen. En ook gewoon mensen als Jaapie of gewoon iedereen die daarin zit. Omdat we zijn allemaal hebben een andere weg. En toen ik over dit antwoord aan het nadenken was, dacht ik, dat is mijn antwoord. Iedereen heeft zijn eigen pad. Iedereen heeft zijn eigen weg en manier. Wij alle drie is een andere manier gekomen waar we vandaag de dag zijn. Het enige wat ik mee zou willen geven aan mensen, en dat is een minst strategische advies wat ik kan geven, is ga doen. Het is zo simpel als dat. Ga doen. Het is zo leuk om het te doen en te beseffen, dit was niet zo slim. Of te beseffen, dit was zo vet. Ik ben hier nog niet zo goed in, maar ik wil hier beter in worden. Of dit is mijn talent. Hier ben ik echt goed in. En ik denk dat mijn persoonlijke observatie was, ik ga het gewoon doen. En dan zie ik wel waar het schip strandt.
Thanks voor je antwoord.
En, ja, het is een super mooi antwoord.
Super mooi dat je hier wilde zijn. Ik vond het een superleuk gesprek. Dat dus eigenlijk.
Ja,
dus,
thanks for having me.
Iedereen die leuk. Dit luistert en als je buiten loopt, doe je zonnebril op. Ga naar de mensen kijken. Ja. Want misschien kom je wel wat antwoorden tegen.
Of inspiratie. Zeker. Voor de dingen
gewoon
die
als
je
mens.
Wilt.
Het is gewoon leuk om naar andere mensen te kijken.
Ja,
het is gewoon
apisch kijken noemen we dat. Hè?
Ja, maar gewoon beseffen dat jij niet de waarheid hebt. En dat jij maar een onderdeel bent. En dat andere mensen het ook veel beter weten.
Ja.
Na de hele verkiezingen. En misschien omdat al. Dat ga ik helemaal de mist in. Maar accepteer elkaar gewoon een beetje meer. We hebben allemaal verschillende, maar we zijn allemaal
Mooie mensen.
Mooie mensen.
Oeh, jezus, wat
dit was een alles vanuit de liefde.
Nee,
zeker niet. Miles, jij bedankt wederom voor je co-host bijdrage van deze aflevering.
Yes.
Vond het een leuk gesprek.
Absoluut. Veel geleerd weer.
Volgende aflevering Remco Donker, bekend van
Kapaal. Dat is ook een digital agency.
Cool.
Een hele toffe.
Nou, we gaan het mee, maar we gaan het zien. Jij onwijs bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Wil je geen nieuwe aflevering missen? Vergeet dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast app. Laat waar het kan vooral een review achter. Hoe meer sterren, hoe liever wij dat vinden. En zoals ook al eerder gezegd, heb je feedback? Laat het ons weten via Instagram. Daar heten we We Are Raw. Of bezoek onze website we-r-raw.com. Ik zeg tot zover. Tot de volgende.
Later.